Kunnen we uit de crisis komen door het toewerken naar een volledig circulaire economie? Of hebben we juist baat bij frugal innovation of een combinatie van die twee? Over die vragen praat ik met Peter Knorringa, directeur van het International Center for Frugal Innovation. Welkom. En ook met Arnold Tucker, directeur van het Centrum for Sustainability. Ook welkom. Meneer Tucker, om met u te beginnen. Wat doet dit, al dit nieuws met u over die grenzen die overschreden worden? Wat doet dat met u als milieuwetenschapper?
Ja, ik word niet al te pessimistisch. Maar ik ken wel mensen die worden er heel bijna depressief van. Omdat ze gewoon zien van klimaat, daar zijn we 30 jaar mee bezig. Het lukt me niet om het op te lossen.
Ja, je hoort die mensen ook zeggen, het systeem loopt vast.
Ja, en dat loopt op een aantal manieren ook. Kijk, op dit moment wordt er heel veel gezegd van ja, nee, het ligt aan Brussel en de wetgeving is streng en al van dat soort dingen. Maar als je gewoon naar stikstof en fossiel kijkt, ja, we zijn het afvoerputje van Europa, heel simpel. We hebben een enorme dierstapel. We importeren allerhande veevoer. Al die stikstof en fossiel, die wordt hier eigenlijk geloosd. Nou, dat gaat klemmen. Je ziet op hele andere vlakken dat watergebruik, dat gaat klemmen in plaatsen waar op dit moment droogte gaat heersen dankzij het klimaat. En zo. Dus je gaat inderdaad naar een situatie toe waarin de planetaire grenzen echt op een gegeven moment leidend gaan worden wat je economisch nog kan. En dat willen we eigenlijk niet. We ontkennen dat. Ja. We willen die grenzen niet kennen.
Ja. U bent van de circulaire economie, ja. Circulariteit. Uw collega hier aan tafel, Peter Knorringa, die is van Frugal Innovation. Nou, dat moest ik echt wel even opzoeken, meneer Knorringa. Hoe legt u het uit als u op een verjaardag bent?
Ja, op een verjaardag kan ik het heel goed uitleggen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat je hebt gevonden toen je het ging opzoeken.
Om het samen te vatten, heb ik gevonden dat je vooral kijkt naar hoe waarde van de eenvoud, wilde ik zeggen. Maar dat is het niet helemaal. Je probeert wel gewoon heel zuinig met dingen om te gaan.
Ja, en je maakt dingen simpel en betaalbaar voor de gebruiker. En net wat Arnold zegt, het systeem loopt een beetje vast. En dit is een van de manieren om te bedenken hoe je anders kunt nadenken over hoe je met dat systeem omgaat.
En hoe doe je dat dan? Waar zit het dan in?
Dat zit hem in meestal in kleine lokale oplossingen in eerste instantie. Waarbij mensen proberen om creatief om te gaan met de resources die er wel zijn. Of hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. En dan dingen te innoveren juist voor de mensen die het hardst nodig hebben. Ja. Dus niet het traditionele innovatietraject waarbij je begint voor de rijken of de militairen met nieuwe dingen maken. En dan proberen daarvan zoveel mogelijk te verkopen. En langzamerhand worden die producten ook betaalbaar voor de massa en later voor de armste groepen. Maar dat je innoveert echt voor de onderkant van de inkomenspiramide. En daarmee een verschil probeert te maken. Dus wij zitten ook in dat kamp van de mensen die denken het glas is half vol. We zijn nog steeds optimistisch. En die kleine oplossingen allemaal bij elkaar, die kunnen een echte bijdrage leveren.
Ja, en dan heb ik het begrepen, maar ik hoor heel graag van u of ik het dan goed begrepen heb, dat u een beetje meer van het mindere bent. Hè? Dus dat je ook minder dingen doet, genoegen neemt met minder. De waarde van de eenvoud noem ik dat dan maar. En in de circulariteit, ja, gebruik je gewoon de... Of sla ik het dan te plat?
Ja, dat sla je het erg plat. Ik denk, kijk, circulaire economie is een concept. En we proberen gewoon alle grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te houden. Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat je, dit is een mooi voorbeeld. We zitten in een oud gebouw. Dat staat er denk ik ook al 100 of 200 jaar. Heel veel nieuwe gebouwen worden nu al na 50 jaar gesloopt. Nou, dat wil je dus niet meer. En je wil dat die gebouwen hergebruikt kunnen worden enzovoorts. Dan kan je dus veel langer met dezelfde grondstoffen doen.
Ik las ergens, circulariteit gaat over de restwaarde en frugaliteit gaat over de waarde van de zuinigheid.
Ja,
ja.
Nou, we zitten allebei te knikken, dus ja, dat heb je goed gevonden. Ja,
en wat is er dan voor u, de waarde van de zuinigheid?
Nou, de waarde van de zuinigheid is dat je met minder meer doet eigenlijk. En dat we gewend zijn geraakt in onze lineaire economie, om even aan te sluiten op wat Arnold zegt, om dingen eenmalig te gebruiken en dan weg te gooien. Ja. En als je vanaf de basis begint met dingen veel simpeler vorm te geven, zodat je ze ook veel makkelijker kunt hergebruiken, dan heb je alweer een aantal stappen gezet. Ja.
En dat klinkt heel eenvoudig, maar we leven in een tijd waarin we zo niet denken met z'n allen.
Ja, dat klinkt heel eenvoudig en dat is het inderdaad niet. Tegelijkertijd zijn er genoeg voorbeelden, zowel in het rijke Westen als in de rest van de wereld, van mensen die dat gewoon in de praktijk brengen. Alleen, het systeem als zodanig denkt nog niet op die manier, dat klopt.
Nee, en noemt u eens een paar van die voorbeelden?
Nou, ik zie bijvoorbeeld in de generatie van mijn kinderen, dus mensen eind 20, begin 30, zie ik er heel veel die goede banen hebben en tegelijkertijd niet die hele overmatige consumptiepatronen tentoonspreiden. Maar die proberen om bijvoorbeeld met een Fairphone En met de trein en met, nou, noem het allemaal maar op, toch dingen echt anders te doen.
Ja.
En dat geldt, kijk, dat is wat wij dan noemen een soort van vrijwillige frugality. Je ziet ook dat in heel veel landen in de wereld, en helaas ook in Nederland, zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die meer met minder moeten doen, omdat ze niet anders kunnen. Dus dan is het een noodzakelijkheid. Ja. Nou, daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk vanaf. Want je wil natuurlijk dat de meeste mensen op een redelijk basisinkomen terechtkomen. Waardoor dat soort noodgrepen niet meer nodig zijn. Nee. Maar je kunt wel proberen om vanaf het begin bij innovaties veel meer te denken aan hoe kun ik het zo ontwerpen en zo uitvoeren dat het voor de relatief lagere inkomensgroepen meteen een heel aantrekkelijk product of dienst wordt.
Ja. Kunt u zich daarin vinden, meneer Tukker?
Totally. Totaal. Ja.
Ja. Waarom?
Nou, wat je ziet is inderdaad heel veel producten. Ik zie daar een computer, ik heb hier een mooi mobieltje. Die worden iedere keer maar complexer en zogenaamd beter gemaakt. En wat daar gewoon achter zit is, dit is een bedrijf uit Korea, een bekend bedrijf. En hoe meer van dit soort dingen, mobieltjes ze verkopen, hoe meer geld ze omzetten en hoe meer winst. Nee, ik ben er helemaal niet van. Ik wil gewoon 8 jaar met zo'n ding kunnen doen of langer. Op een gegeven moment moest ik mijn oude mobiele telefoon vervangen, omdat mijn bank, die had op een gegeven moment gedacht, ja, je moet je ook authenticeren met een app. En die app die ze hadden, die praatte niet meer met mijn Android nummer 3 of zoiets dergelijks. Dus ik moest wel een ander ding kopen. Dat is wat Peter zegt, hoe het systeem nu werkt. Het systeem werkt gewoon, meer over de schutting gooien is meer winst. Dus ik probeer dingen gewoon zo snel mogelijk in de afvalfase te krijgen. Dat is hoe het hele systeem nu werkt.
Ja, je krijgt...
En daar wil je vanaf. En dat kan je dus doen inderdaad met gewoon simpelere designs, upgradable designs, allemaal van dat soort dingen. De Fairphone is een geweldig voorbeeld. En dus in die zin vinden frugal en circulariteit, die vinden elkaar denk ik vrij snel in een aantal dingen.
Ja, de bekende lampenfabriek uit Eindhoven, ja, maakte vroeger radiotoestellen, ja, en lampen tot in de voor de eeuwigheid. Maar op een gegeven moment is men daar gewoon mee, ja, opgehouden.
Nou, ik, ja, wil, als ik even mag, met die lampen wil ik even corrigeren. Ja, ze hadden lampen. Op een gegeven moment is er een hele beruchte meeting geweest in Genève tussen de lampenfabriek uit Eindhoven, de lampenfabriek uit Hongarije en de lampenfabriek in Duitsland. Toen hebben ze afgesproken, we gaan nieuwe lampen op de markt zetten. We verkopen die met een leuk verhaal dat ze een beter licht geven en wat dan ook. Maar we zorgen dat ze na 1000 uur kapot zijn, want dan moet iedereen gewoon 2 lampen per jaar kopen. En anders is onze business weg. Edison heeft ooit een lamp gemaakt die nu nog brandt. Ja? Dat heeft gewoon tientallen jaren geduurd voor we daar doorheen gebroken zijn. Nu hebben we gelukkig weer de ledlampen en dat soort dingen. Die gaan gelukkig tientallen jaren mee. Maar dat soort dingen is heel typerend voor de manier van produceren en consumeren in onze huidige maatschappij.
Wat kunnen we daaraan veranderen?
Nou, we hebben een andere mindset nodig daarvoor. ik zeg wel eens, dat is geen rocket science. In de zin dat het juist gaat om die simpele dingen te veranderen. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld in het bedrijfsleven er niet alleen maar gedacht wordt aan de minst voor het komende kwartaal. Hè? Want dan ga je dit soort trucs verzinnen om het voor je bedrijf beter te doen. En op het moment dat je wat dan economen noemen de externalities, dus de maatschappelijke gevolgen van dat gedrag kunt afwentelen, dan doe je iets goed voor je bedrijf, maar niet goed voor de samenleving. Dat is het soort kanteling die we nodig hebben. En nogmaals, ik zeg niet dat het simpel is om het te bereiken, maar het zijn wel de simpele dingen die we goed moeten doen.
Nu zitten we hier samen aan tafel, hè? En het gaat ook over die samenwerking Leiden Delft Erasmus. Mm-hmm. Hoe vindt u elkaar samen? Want vanuit verschillende vakgebieden bent, ja, u eigenlijk, als je afbelt, met eenzelfde probleem bezig.
Ja, dat klopt. Ik denk, wat ik heel erg probeer binnen dat Center for Sustainability, die kijk je van, ja, eerst moet je weten waar de problemen zitten. Dan moet je dus, wat wij zeggen, een milieusysteemanalyse doen. Je moet kijken van, waar zitten de materialen in mijn mobieltje? En hoeveel wordt er weggesmeten? En waar kan ik op ingrijpen? Nou, ik heb een instituut geleid dat het gewoon heel goed kan. En dat zit in Leiden. Nou, op het moment dat je zegt van, ik wil dit mobieltje op een andere manier ontwerpen. En dan kunnen we gewoon het upgraden en allemaal van dat soort dingen. Ga naar Delft toe. Er zitten geweldige designers. Top of the bill. Die kunnen dat allemaal vertellen. Rotterdam heeft een geweldige business school. En het gaat ook om de businessmodellen die je hebt. Dus hoe kan een bedrijf op een andere manier geld verdienen en niet door alleen maar producten over de schutting te gooien? Nou, dat heeft met businessmodellen te maken en consumentengedrag zijn ze daar heel goed in. En Peter noemde het wel van de externaliteiten. Hoe zorg je nou van dat gewoon bepaalde dingen die je als maatschappij niet wil, dat je dat tegengaat. Daar heb je beleid voor nodig. Je moet nagedenken over transitiemanagement. Nou, daar zijn ook een aantal groepen binnen LDA heel goed in. En het leuke is, die zitten allemaal bij verschillende universiteiten. En die moet je bij elkaar vegen. Wat ik het hele aardige vind van Peter en zijn mensen. Die doen het dus voor een belangrijk deel weer in Afrika, in Zuidoost-Azië. Dat zijn landen waar ik helemaal geen verstand van heb. Maar we hebben toevallig een PhD die ik dan begeleid. Hij gaat hem binnenkort bevragen in een PhD-ceremonie. En die PhD die heeft dus gewerkt inderdaad in Afrika en Indonesië. En die moet dus inderdaad al die innovaties kijken. Hoe doe je dat nou weer in zo'n land? Ingewikkeld. Nou, daar weet Peter weer alles van. Dus dit zijn geweldige combinaties. Dat je al die type kennis bij elkaar kan brengen. En op verschillende plaatsen in de wereld gewoon kwijt kan.
Toen wij met dat center begonnen was een van onze allereerste projectjes. Dat was een Frugal thermometer. En die werd in Kenia ontwikkeld. En dat werd gedaan door iemand die was medisch antropologe. En die ging in die dorpen kijken van wat is er nou echt nodig voor zo'n soort thermometer. Niet of het 37,5, 38 of 39 of 40 is. Dat zegt heel weinig mensen iets. Dus je hebt een ander soort visualisering nodig. Bovendien, waarom wil je weten of er koorts is of niet? In veel landen in Afrika is koorts het teken dat de mensen zeggen nu moeten we naar de stad, naar het ziekenhuis. Maar is dat de moeite waard? Of is dat te vroeg of te laat? Dus het gaat om waarschuwingssignalen. Nou, die medische antropologe heeft daar een designer uit Delft bijgehaald. En die hebben een apparaatje ontwikkeld om iets te maken met smileys. Over hoe je dus communiceert. Wat is er aan de hand en wat voor actie moet ik nu ondernemen? Vervolgens moest daar natuurlijk een verdienmodel aangeplakt worden. Want je wil dan ook dat zo'n thermometer ook op grotere schaal geproduceerd gaat worden. Nou, dat is in dit geval niet gebeurd. Want toen ze marktonderzoek gingen doen, toen bleken er al allerlei alternatieven te bestaan. Ook in Afrika zelf, die eigenlijk goedkoper en effectiever waren. Dus toen zijn we daarmee verder onderzoek gaan doen. Dus dat is een soort van concrete voorbeeldjes zoals wij gaandeweg zijn begonnen. En wat dat betreft zijn wij, denk ik, als je dan naar de verschillen kijkt, zijn wij meer een centrum van jongens en meisjes in de klei die dingen uitproberen. Terwijl bij het centrum van Arnold, grosso modo, is het iets meer die grotere aanpak en de modellen om naar die economie als geheel te kijken.
Het is een voorbeeld, hè, van een heel concreet voorbeeld van hoe het werkt, maar ik hoor u ook zeggen, meneer Tukker, van ja, er zijn ook bedrijven die zijn alleen maar uit op geld verdienen. Dus ja, je moet ook echt heel erg tegen de stroom inroeien om dit voor elkaar te krijgen.
Ja, ik bedoel, er zijn een paar oplossingen voor. Ik heb zelf een onderzoek gedaan aan duurzame businessmodellen. Dus wat in het geval van kopieerapparaten op dit moment heel goed werkt al en veel bedrijven doen. Die zeggen, we zetten een kopieerapparaat neer bij u. U betaalt per kopietje. We kunnen dat meten door dat er natuurlijk een internetstekker ergens aan zit. Stiekem kunnen ze dus ook spioneren wat er in het instituut waar ik werk precies gebeurt. Hoeveel A3 kleur, noem het ook verder maar op. Marketing heb je dus niet meer nodig, want ze kunnen dat allemaal meten. Ze kunnen ook op afstand kijken van wanneer gaat het ding kapot. En dan is het ding alweer vervangen voordat ik of een collega opdracht heeft gegeven moet vervangen worden. Wat zij dan heel slim doen is, ze hebben al nagedacht over de volgende generatie kopiërs. En die zeggen dan van ja, maar die en die componenten die kunnen we gewoon weer gebruiken in de nieuwe generatie. Want we hebben het design zo gemaakt dat de oude componenten die nog goed zijn kunnen weer hergebruikt worden. Nou, je snapt wel, dat is lekker geld verdienen op deze manier. Want je hoeft namelijk heel veel componenten die je normaal primair zou moeten maken, hoeft niet meer. En hier werkt dat businessmodel toevallig goed. Ik ken ook businessmodellen waar het helemaal niet goed werkt. Er zijn ooit verhalen geweest bij Schiphol van, dan komt er een bedrijf en die zegt, oké, ik verkoop u licht. Een vierkante meter licht, ik zorg gewoon dat Schiphol verlicht wordt. Het probleem is, met de huidige lampen moet je dus 30 jaar lang moet je een contract afsluiten, want pas dan zijn die lampen kapot. Nou, een gemiddeld lampenbedrijf die zegt, laat maar, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Ik heb allerhande risico's, ik weet niet wat er gebeurt over 30 jaar. Ga ik niet doen. Dus je moet wel heel goed kijken. Maar die businessmodel is dus één oplossing. En de andere oplossing is toch heel vaak, ja, dat je toch met regelgeving of beprijzing of afval duurder maken, het verwerken daarvan. Ja, een hele bekende is producentenverantwoordelijkheid. Als je nu een mobieltje koopt, dan zit daar stiekem een euro of twee op. Die gaat naar een stichting. En die stichting die heeft dan de taak om te zeggen van oké, alle mobieltjes worden ingezameld. Dat betalen we van die 2 euro die u stiekem al betaald heeft. En wij zorgen dan dat het naar een verwerker gaat die het op een bepaalde manier hoogwaardig verwerkt. Nou, daar kan je dus ook heel veel in sturen. Hè? Dat je op die manier eigenlijk door beprijzing van het afval vooraf en daar duidelijk gewoon eisen aan te stellen, dat je dan op die manier gewoon een aantal dingen wel regelt.
Ja, en hoe regelt die 2 euro dan dat ik niet al die mobieltjes toch bij mij in de la van het reservoir laat liggen?
Dat is een goed punt. En dat is ook inderdaad het punt waar die stichting ook tegenaan loopt. Dus je ziet letterlijk dat de koelkasten en de oude wasmachines, ja, die krijgen ze wel binnen. Want het is allemaal veel te ingewikkeld om op je zolderkamer te laten staan. Dan laat je een nieuwe wasmachine komen, dan wil je die oude gelijk kwijt. En ik moet bekennen, ik heb geloof ik ook letterlijk alle mobieltjes die ik ooit nog heb gekocht, zitten ergens in la.
Dit zijn luxe problemen van de westerse wereld.
Zeker.
In andere landen, in andere delen van de wereld, hebben ze die luxe niet. Hoe gaan ze er daarmee om?
Ja, je ziet inderdaad dat er, als het gaat over regelgeving, dan lopen we wat dat betreft met frugal innovation nog heel erg achter. Veel van die frugal innovations die worden eigenlijk onder de radar van de wetgever worden die ontwikkeld. Ja. En je ziet nu bij circulair zie je wel langzamerhand dat er in Europa dat er regelgeving komt. Maar als het gaat over frugal innovation, ik was een tijdje geleden in Brussel, deed daar een presentatie over frugal innovation. En de man die was daar het hoofd van de circulaire economie. Ik zal geen namen noemen. En die zei achteraf bij het diner, fantastisch verhaal, hartstikke interessant. Ik ben een groot voorstander van frugal innovation, maar het gaat niet gebeuren. Dus ik was natuurlijk enigszins geschokt en vroeg van, nou ja, hoezo dan niet? Nou, zei hij, onze innovatieagenda is voornamelijk bedoeld voor bedrijven die ons juist al die ingewikkelde, mooie, dure apparaten willen verkopen. Dus dat zijn de grote bedrijven en de wetenschappelijke instituten in de wereld die het juist mooier, groter en ingewikkelder willen maken. Ja. Ja. En dat is een drijvende kracht op dit moment die veel groter is dan die ondergrondse kracht van die lokale kleinere oplossingen.
Ja, en dat staat ook haaks op de, nou ja, een van de grondwaarden van frugal innovation uit het boeddhisme van, hey, je moet gewoon de rust in jezelf vinden en je moet genoegen nemen met minder. En dat is de oplossing.
Ja, tegelijk, dat is helemaal waar. Tegelijkertijd probeer ik ook altijd, als mensen dan tegen mij zeggen, ja, maar dat frugal, dat gaat alleen maar over minder, minder, minder. Dan zeg ik, nee, dat is te simpel. Dan sla je het te plat. Ja. Want het gaat er juist om dat je meer doet met zorgvuldiger omgaan met wat er is op een manier zodat ook onze kinderen en kleinkinderen nog van een mooie planeet kunnen genieten.
Ja. Dus je mag dingen gebruiken als je ze echt nodig hebt.
Zeker. En het is helemaal niet de bedoeling dat we allemaal in armoede gaan leven of dat mensen heel veel terug moeten of dat ze bepaalde dingen niet meer zouden mogen zoals dat dan vaak geframed wordt in die duurzaamheidsdiscussie. Maar het is denk ik wel zo dat we helder moeten zijn over dat als er nog 1 miljard mensen meer vlees gaan eten, dan wordt het wel heel moeilijk om allerlei grotere doelstellingen te behalen. Ja. Ja. Dus in sommige opzichten is minder wel nodig.
Ja. Dan hoor ik Arnold Tucker zeggen van ja, een deel van de oplossing zit ook in regelgeving. En dan komt dit kabinet, we gaan het niet uitgebreid over politiek hebben, maar dit kabinet, het eerste kabinet Schoof, dat komt met een minister van Groene Groei. Kan dat?
Nou, ik denk dat dat niet zomaar kan. Ik weet wel dat het al 1 jaar of 10 bij allerlei VN-organisaties ook iets is waar veel mensen zich achter hebben geschaard. Het is eigenlijk een beweging van mensen die wel willen verduurzamen, maar zonder fundamenteel iets te veranderen aan de huidige manier van consumeren en produceren. En zoals Arnold eerder ook al zei, dat kan dus eigenlijk niet. Vanuit Frugal Innovation kijken wij vooral naar hoe mensen op lokaal niveau aan creatieve oplossingen werken. En wat kun je daarvan leren voor in een andere regio? Of op een andere manier, of in een andere sector? Dat zijn kleine, maar belangrijke bouwstenen voor dat veranderingsproces. Ik denk, wij zijn langzamerhand ook toe aan het groeien naar samenwerking met mensen die zich met governance bezighouden, met lawmaking. Die zijn niet gewend om te kijken naar zoiets als frugal innovation. We hebben helemaal in het begin wel eens met mensen van de juridische faculteit gesproken. En die zeiden, oh ja, dat gaat over intellectual property rights. Hè? Dus het intellectueel eigendom van de innovator. Maar toen bleek dat die innovaties eigenlijk in de informele sector plaatsvinden. Toen zeiden ze, ja, nee, maar dan kunnen wij daar niks mee. Nou, nu zijn we ondertussen op het punt dat we denken, je kunt wel iets met die dingen als je er maar wat creatiever naar kijkt. Dus als mensen vanuit hun vakdisciplines bereid zijn om over de grenzen van die silo's heen te kijken. En ik denk, in onze drie universiteiten zie je steeds meer mensen, jonge mensen, die dat willen. Maar dan moeten we dat ook stimuleren. En wat dat betreft zijn er nog wel, ook in ons eigen systeem van de universiteiten. Ja. Als je kijkt naar het erkennen en waarderen. Dat is iets waarbij we proberen om mensen meer kansen te geven om zich te ontwikkelen op de dingen waar zij die passie voor voelen. En als dat bijvoorbeeld maatschappelijk impact is van wat ze doen, dan is dat misschien belangrijker dan wetenschappelijke publicaties. Nou, daar moeten de universiteiten nog stappen in zetten om dat mogelijk te maken. Ja. Dus klein beginnen.
We hebben het gehad over mensen erbij betrekken, hoe het gaat op de universiteiten. Hoe brengt u studenten nou bij elkaar op dit vlak?
Ja, we hebben een minor. Dat is dus aan het eind van de bachelorfase een specialisatievak voor studenten. En dat organiseren we voor studenten van alle faculteiten van de drie universiteiten. En die komen bij elkaar bij ons in die minor. En die zetten we vaak ook in groepjes. Dus groepjes van drie. Een student uit Leiden, eentje uit Delft en eentje van Erasmus. En die gaan dan met z'n drietjes bijvoorbeeld naar een project ergens in Afrika of in Italië of hier in Nederland. Om een organisatie die bezig is met een frugal innovation te helpen om die innovatie verder te brengen. Dus dat kan, zeg maar, bedrijfseconomie student uit Erasmus zijn, met iemand van International Studies of Law in Leiden en een designer uit Delft. Ja. Ja. En zo brengen we die studenten bij elkaar. En we zien ook, we doen die minor nu 6 jaar, of dit is het 6e jaar dat we het doen, dat ook op termijn voor een aantal van die studenten ook echt iets oplevert in de zin van, oh, dus zo kijken ze daarbij. Puntje.
Ja, en dan moet u dus, voordat u ze weg kunt sturen met z'n drie, een soort spoedcursus frugality geven. En wat zegt u dan?
Nou ja, dat is een spoedcursus van 7 weken. Dus daar hebben we alle tijd om ze daar flink over door te zagen. Dus daar hebben we een module over de definitiekwesties en over wat dat voor ontwikkeling doet. We hebben een module over technologie en we hebben een module over ondernemerschap. Dus dat zegt iets over hoe wij de belangrijkste elementen daarvan zien. Waarbij je vooral ook kijkt naar de mindset waarmee je dat ontwikkelt. Ja. Waarbij je dus denkt aan, maak het niet te ingewikkeld aan het begin. Maak het betaalbaar. En zorg ervoor dat je wat de mensen echt nodig hebben, dat je dat centraal stelt. En in de Engelse literatuur wordt er dan altijd gesproken over de core functionalities. Ja. Dus dat het product ook niet allerlei dingen kan die je eigenlijk niet nodig hebt.
Is het betalingsverkeer in Afrika zoals dat nu gaat, is dat daar een goed voorbeeld van?
Ja, dat is daar een heel goed voorbeeld van.
Mensen hebben daar geen bankrekening, dus die moeten op een andere manier betalen. En de telefoon speelt daar een rol in.
Ja, de mobiele telefoon speelt daar een hele belangrijke rol in. Er zijn dus heel veel mensen die inderdaad geen bankrekening hebben, maar die wel een simpel mobieltje hebben en die dus met text messages geld kunnen overmaken van de ene plek naar de ander. En dan kunnen dan gewoon een winkeltje inlopen, krijgen ze een code en dan geven ze dat geld af. En dan kan iemand anders 500 kilometer verderop in dat dorp, kan dat geld daar dan weer ophalen. Dat is helemaal beveiligd. Dat is technologisch best ingewikkeld. Vodafone zit daar voor een belangrijk deel achter. Maar het is voor de gebruiker heel goedkoop en heel simpel en heel veilig.
Ja, en in Nederland is dat dan tikkie geworden. Als je helemaal doorrekent, maar in Afrika is het begonnen.
Ja, nou ja, dat is ook voor een deel in China begonnen. China is ook een voorbeeld van een land waar die digitalisering al veel verder is doorgeschoten. Daar zijn ook allerlei negatieve kanten aan, gaan we het nu niet over hebben. Maar als je kijkt ook naar de potentiële voordelen van digitalisering, dan lopen Afrika en China en India lopen natuurlijk ver vooruit op Europa. Wij zijn echt een bejaardenhuis wat dat betreft.
Wat kunnen wij nou thuis doen? Hè? Mensen die dit horen, wat kan je nou doen om dit een
ja, ik denk een aantal dingen. Ik bedoel, het is eigenlijk de aloude ladder van Lansing, om die politicus nog even de stal te houden. De eerste R is refuse, preventie. Als je dingen die nodig hebt of niet hoeft te gebruiken, doe het dan ook niet. Bijvoorbeeld van Parijs wordt van een autostad een fietsstad. Geweldig, we hebben de auto's niet meer nodig. Nou, dan krijg je de R van reuse. Als ik dit mobieltje zat ben, gooi het niet in de prullenbak, maar zorg misschien dat iemand anders het gewoon weer kan gebruiken. Hergebruik. Dan heb je de R van refurbish. Als dit mobieltje misschien net kapot is, breng het naar een reparatiezaak. Zorg dat alle krasjes eruit zijn en wat dan ook. En dat wordt weer als een refurbished mobieltje op de markt gezet. Ook helemaal goed. Nou, dan heb je recycle. Ja, dat is, we kunnen er echt niks meer mee en we proberen het uit elkaar te peuteren. De componenten worden gerecycled. Als het echt niet meer lukt, dan heb je materiaalrecycling. Dan gooi je het in een shredder en dan probeer je het glas en alle goud, metalen. En de goud natuurlijk vooral en de kritische materialen eruit te peuteren. En die probeer je weer als materialen te gebruiken. En pas helemaal, als je echt niks anders meer kan en dat zit niet meer op de R-ladder, ja, dan ga je het misschien storten of verbranden. Ja, maar dat is een beetje het idee, dat je zegt van preventie, hergebruik, materiaal hergebruik. Dan op een gegeven moment eventueel nog verbranden met energieterugwinning. En dan pas helemaal op het laatst, dan stort je het weer terug in de aarde.
Nou hebben we het gehad over een aantal collega's. En we hebben het gehad over de economen op deze universiteit. We hebben het gehad over juristen op de universiteit. Welke andere faculteiten, welke andere kennisvelden zijn er nou nodig om dit echt nog een flinke stap verder te brengen?
Als ik mag beginnen, ik denk, ik ben vreselijk geïntrigeerd. Sowieso, ik ben een beetje een amateurhistoricus. Maar we hebben natuurlijk heel veel van die omslag in het verleden gehad, waar we ook dachten van, oh, de wereld gaat in onder. Het gaat helemaal verkeerd. En dan komt het toch weer goed. Of we hebben een revolutie gehad. Volgens mij, historici moeten hier heel veel hebben in te brengen. Gewoon om te snappen van hoe je in dit soort situaties met mensen die wel gewoon echte elite zijn. Peter en ik worden ook wel eens elite genoemd, omdat wij een hoogleraar zijn. We hebben een goed salaris, daar gaat het echt niet om. Maar ik ben geen Elon Musk. Daar gaat het echt om. Daar zit de macht. Dat soort dingen. Hoe krijg je dat anders? Ja. Hoe krijg je die duurzaamheid geïmplementeerd in dat soort machtsvelden?
De historici die hier gewoon de bibliotheek induiken en niet de historici die het inkloppen in AI en zeggen, dan komt het antwoord er ook wel uit.
Je moet wel echt onderzoek doen, vind ik, ja.
Ja, dat geldt opvallend genoeg voor ons eigenlijk precies hetzelfde. Die lange termijn historische golven, waarbij je nu bijvoorbeeld ziet dat de digitalisering is dan de nieuwe algemene technologieën waar we allemaal nog een beetje aan moeten wedden. En die dus ook allerlei fricties met zich meebrengt. Zowel in positieve als in negatieve zin. Maar er ligt een heel mooi toekomst in het verschiet als we die digitalisering op de goede manier gaan gebruiken. En er zijn ook mensen die daar prachtig onderzoek naar doen. Wat Arnold net zat te vertellen doet mij denken aan Carlota Perez. Ja. Een econoom uit Venezuela die in Engeland woont. En die schrijft over die lange golven. En die zegt bijvoorbeeld ook, dit is de eerste keer in de geschiedenis dat we ons beseffen dat we op zo'n kantelpunt staan. Ze is niet heel optimistisch over in hoeverre de politici en de beleidsmakers van nu die kans ook zullen grijpen. Maar ze zegt wel, dit is wel een hele grote kans. Nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die kans ook grijpen? Maar dat is misschien dan weer mijn optimistische aard om die uitleg eraan vast te knopen.
En dan nemen we dit op in Den Haag. We zitten vlakbij het centrum van de macht hier bij het Binnenhof. Hoe brengen we deze boodschap uiteindelijk dan ook een stap verder?
Ja, het gaat iets verder. Hè? Want het idee dat als wij gewoon wel tegen een aantal leuke politici zeggen van dat moet je echt anders doen en dat het dan ook gebeurt, zo werkt het gewoon niet. Hoe kunnen we weer terug naar het echt goed herkennen van de echte problemen waar het om gaat? En zonder te vervallen in al dat getweet, gedoe ik heb hier een oplossing en ik wil gekozen worden, wat dan ook. Nee, dat je echt structureel als maatschappij zegt, hier zetten we onze schouder eronder. Ik heb geen idee hoe dat moet. Maar ik weet zeker dat er allerhande mensen zijn bij de humanities die iets van de geschiedenis weten en wat dan ook. Die hebben daar een beeld bij.
Ja, nou, dat wordt iemand aan tafel ook die al zijn vinger opsteekt van ik heb er ook wel wat over te zeggen.
Ja. Ja, niet omdat ik het antwoord weet, maar wij zijn wel met een onderzoek bezig waarbij we kijken naar hoe veranderen normen in de maatschappij. En dat doen we natuurlijk vanuit dat we willen weten hoe we dat frugal innovation beter onder de aandacht kunnen brengen. Maar een van de dingen die ik van dat onderzoek heb geleerd is dat hoe normen veranderen in een maatschappij, dat volgens die theorie in ieder geval is het zo dat de politiek eigenlijk altijd het laatste is wat gaat veranderen. Ja. En dat betekent dus dat je niet moet verwachten zelfs dat dit soort veranderingen vanuit de politiek komen. Maar dat je begint met een soort activisme, met idealisme, met ondernemers die veranderingsgezind zijn. En pas veel later gaat die politiek mee veranderen op het moment dat je het kantelpunt hebt bereikt. En dat veel mensen in zo'n maatschappij zeggen, ja, zo kan het ook. Waarom? Het moet eigenlijk zo. En dan pas komt de politiek in beweging.
En die zeggen dan, we hebben een goed idee, we gaan het helemaal zo doen.
Ja. Nou ja, dan kunnen ze dat natuurlijk zich toe-eigenen. Dat zou zomaar kunnen. En de kunst is dan om dat dan niet irritant te vinden, maar te denken, als het maar gebeurt.
Ja, u blijft zo positief en zo optimistisch, waar uw collega toch een wat pessimistischer beeld schetst. Is dat persoonlijkheid of is dat ook zeg maar toch die filosofische ondertoon van Frugal?
Waar kom je vandaan, Peter? Brabant?
Nee, ik ben een geboren Amsterdammer. Dus,
ja, ik kom uit de polder en dat scheelt, dat merk ik wel. Ja. Ja.
Maar ik ben wel een optimist van huis uit, denk ik. Ja. Maar het is waarschijnlijk ook goed als binnen Leiden-Delft, als we sommige mensen het glas half vol of half leeg zien. En dat we elkaar daarin ook aanvullen.
Hoe is de sfeer op de universiteit? Want u bent dagelijks met studenten bezig. Ja. U zegt ook, meneer Knorringa, van het moet weer komen van jonge mensen die niet die iPhone willen, maar bewust kiezen voor een Fairphone die ze kunnen blijven repareren. Hoe is de sfeer op de universiteit?
Nou ja, wat ik zie is dat onder studenten, even afgezien van alle crisis waar we mee te maken hebben, maar in het grotere geheel, is denken over duurzaamheid en inclusie is helemaal niks nieuws of interessants meer. Dat is een vanzelfsprekendheid. Mm. Terwijl in de tijd dat wij op de universiteit zaten, ging het veel meer over groei. En over doorgroeien. En ging het helemaal nog niet zo erg over dit soort van dingen. Dus voor die nieuwe generatie is dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Mm. En dat betekent dat wij als docenten ook een stap verder moeten zetten. Het gaat er niet meer om te vertellen, het is heel belangrijk om daar aandacht voor te hebben. En of je dan je richt vooral op inclusie of duurzaamheid of frugality of welke combinatie daarvan dan ook. Maar het gaat erom, wat doe je daar dan mee om de wereld beter te maken? En daar zie ik bij de meeste studenten toch nog wel een soort optimisme. Wat misschien verklaart waardoor ik nog steeds optimistisch ben in die zin, dat je elke keer als je weer zo'n collegecyclus hebt gedaan met jonge mensen, dan kan ik er wel weer even tegen.
Ja, ja. En u?
Moet ik even kijken. Ja, ik denk van wij hebben misschien het geluk dat we allebei gewoon bij instituten werken. Ik werk gewoon bij het duurzaamheidsinstituut. Met dus andere woorden, wij geven alleen maar cursussen duurzaamheid. En dan kom je dus inderdaad mensen tegen die zeggen wij willen wat anders hebben. Voor onze bestuurders soms een beetje lastig. Want dan krijg je opeens weer grote protesten dat we niks met Shell mogen. En allemaal van dat soort gedoe. En dan moet je dat weer gaan managen. Peter, jij zit bij een instituut ISS, wat natuurlijk heel erg gericht is op de Global South. Waar je heel veel mensen hebt uit die Global South. Die inderdaad natuurlijk weten wat er allemaal verkeerd gaat. En enorm gemotiveerd zijn om dat beter te krijgen. Dus in die zin prijs ik me gelukkig. Rutger Bregman heeft natuurlijk ook pas een boek geschreven over. Ik
ben even moral ambition.
Ja, de moral ambition. Ja. Ik weet dus even niet, als ik nou bij rechten zou zitten en ik leid al die Zuidas mensen op. Of ik zit ergens bij de harde kant van de economie en ik leid allemaal van die mensen op die zeggen van nou, ik ga gewoon bij een grote broker werken. En ik wil binnen 10 jaar miljonair zijn, of je daar dan heel gelukkig van wordt. Dus je moet wel rekening houden dat wij inderdaad volgens mij met een segment van studenten te maken hebben die eigenlijk al gekozen hebben van nee, we moeten wat anders. We moeten wat met deze situatie en daar wil ik gewoon aan bijdragen.
Ja. En gaat dat lukken de komende jaren?
Ja, dat gaat wel lukken. Maar de vraag is natuurlijk hoe groot die beweging dan wordt.
Ja.
En hoeveel mensen die daar nu niet bij betrokken zijn, je daarbij kunt trekken.
Ja.
En niet door ze te dwingen, maar doordat ze zelf graag ook die verandering willen.
Ja, ja. En wat is dan het belangrijkste argument om frugal te gaan leven?
dat is het argument dat we voor onze kinderen en kleinkinderen de wereld goed moeten achterlaten.
Ja. Een eeuwenoud argument wat je al jaren hoort, maar nu in een nieuw jasje of doe ik het dan geweld aan?
Nee, want als je kijkt naar zo'n mooi oud begrip in het Nederlands rentmeesterschap,
ja,
daar gaat het over.
Nou, nog één ding en dan ga ik weer de kritische Arnold spelen. Ik denk dat we niet moeten onderschatten tegen welke tegenkracht hij op dit moment opbotst. We weten eigenlijk allemaal wel dat gewoon fossiele brandstoffen, allemaal van dat soort gedoe, dat moet je op een gegeven moment vanaf. Het is al bekend dat de hoeveelheid olievelden, de gasvelden, kolenmijnen die we gewoon al hebben en die we geduid hebben, die gewoon op de balans staan van de grote bedrijven zoals Shell en BP, die kan je eigenlijk al niet meer uitputten, want anders heb je te veel koolstof in de lucht geblazen. Nou, dan zou je denken van die bedrijven die zien dat ook, die gaan wat anders doen. Wat zie je bij Shell gebeuren? Ja, die hebben een tijdje gespeeld, we zitten een beetje in de wind, in de PV. Nou, ze zijn ondertussen naar Engeland verhuisd, krijgen een nieuwe directeur. Die ziet gewoon van als ik echt geld wil verdienen en met mijn Amerikaanse collega's nog mee wil spelen, onze business is gewoon olie en gas. Dus die laat eigenlijk gewoon het masker vallen en die zegt we zetten daar gewoon volop in. Dat is één ding. En dan krijg je hele vervelende dingen. Dan krijg je dus inderdaad, als zij gaan lobbyen, ze gaan tegenkrachten organiseren en wat dan ook. Er zijn boeken geschreven, dat heet The Merchants of Dirt. Dus wij zitten gewoon, denk ik, bij gewoon goede universiteiten. Wij zijn gewoon onafhankelijk. We proberen gewoon kennis in, gewoon kennis aan te geven die het goed doet. En dan heb je gewoon allerlei andere instituten. Die worden een beetje ondershands betaald door dat soort belanghebbenden. En die gaan dan ook wetenschap de wereld insturen. Die eigenlijk alleen maar twijfel zaait. Het is heel erg. Ik denk dat we in de jaren 50, 60 al wisten dat roken slecht was voor je gezondheid. De tabaksindustrie bestaat nog steeds. En die heeft 30 jaar uitstel weer te krijgen. Gewoon met twijfel zaaien. En je ziet dat recept wordt op dit moment door heel veel andere partijen die belang hebben bij de status quo toegepast. Ja, en dat is best wel vreselijk. Want die mensen hebben dus de macht, die hebben het geld. OPEC, die gewoon de olie producerende landen, die kapen gewoon het belangrijkste overleg, de kop op het gebied van koolstofemissies. Dat wordt in Abu Dhabi gehouden en de next gaat verdukken met een Azerbeidzjan. Dat zijn allemaal olie producerende landen. Dat is gewoon vreselijk. Het is onbegrijpelijk, maar het gebeurt. Dus daar heb je ook mee te maken. En daarom ben ik wel eens pessimistisch. Als je denkt van nou, we gaan het met Frugal, met onze lieve studenten, en op die manier proberen we de omslag te bereiken. Ja, of we dat gaan redden. Of het eigen belang van een aantal grote spelers die belang hebben bij de status quo, of dat ons niet gaat nekken.
Nou, dat is niet zo'n hele bemoedigend eind van dit gesprek. Toch?
Nee, maar ik bedoel, van ik vind ook, je moet dus weten en je moet dus snappen dat dit is het spel wat nu wordt gespeeld. Dus het is geen lief spel. Het is niet een makkelijk spel. En dat betekent dus dat je, en je hebt nog op een aantal punten gewoon hoop. Hè? Want ik bedoel, van je ziet dus dat bepaalde technische ontwikkelingen rond PV, rond wind, rond batterijen, die gaan zo verrekte snel. Als je ziet hoeveel.
Er stond gisteren in de krant, er is nu een batterij ontwikkeld in Japan. Daar kan 1000 keer zoveel in.
Dat bedoel ik. Ja. In China, als je daar nog met een auto wil rijden in Shanghai, dan moet je dus een elektrische kopen, want die mag je elke dag gebruiken. En ja, een auto op benzine, die moet je om de dag moet je in de garage laten staan. Dat soort dingen. Die markt is zo gigantisch groot. En die hebben het wel door. Die weten dat ze die kant op moeten. Die weten dat dat de technieken van de toekomst zijn. Wat wij stommelingen doen, gaan op een gegeven moment zeggen, oh, dan moet er maar een heffing komen op die auto's, want we moeten onze auto-industrie beschermen. Ik denk van nou, als je echt nadenkt als Europa, Duitsland, dan ga je zeggen, nee, we moeten daarin mee, want die concurrentieslag verliezen we anders. Dus ik denk dat er ook heel veel krachten in de wereld zijn die naar de goede kant gaan. Alleen die weerstand van degene die zegt van ik wil het bij het auto houden, die is zo vreselijk groot.
Ja, nee, helemaal mee eens. Die weerstand is gigantisch. Als je kijkt naar zeg maar, de krachten van de fossiele industrie en dergelijke, het laatkapitalisme, de geopolitieke situatie, ja, de herbewapening, al dat soort dingen, stemmen natuurlijk niet tot vrolijkheid. Tegelijkertijd, denk ik, is het zo dat het aantal mensen wat ziet dat een systeemverandering nodig is in consumptie en productie, neemt gestaag toe. En dat is niet alleen maar een klein clubje idealisten of een paar mensen bij de universiteit die daar mooie verhalen over houden. Alleen, dat is nog niet echt samengekomen in een beweging die op dat grotere speelveld een kantelpunt teweeg brengt. Nee. Ja. Maar dat kantelpunt, dat zie je altijd pas achteraf.
Ja. Dat is ook zo.
Ja. En daarom, omdat u op zoek bent naar dat kantelpunt, en is die samenwerking tussen uw drie universiteiten ook zo belangrijk, hoor ik eigenlijk in het hele gesprek. Ja. Toch? Om de krachten te bundelen en het probleem vanuit verschillende kanten aan te kijken.
Ja, exact.
Ik denk, ja, en omdat met dit soort, wat dan in jargon de wicked problems wordt genoemd, kun je niet met één discipline proberen iets op te lossen. Ja. Je kunt ook niet met alle disciplines tegelijkertijd het oplossen, maar je kunt wel beter zicht krijgen op wat er speelt, wat de tegenkrachten zijn en hoe je kunt mobiliseren om daar een kantelpunt tot stand te brengen.
Ja, dan vraag ik me af, hoe gaat zo'n gesprek dan? Twee hoogleraren aan de koffieautomaat, één van Frugal Innovation en ander die doseert hier economie. Wat zeg je dan tegen elkaar?
Nou ja, als wij elkaar bij het koffiezetapparaat ontmoeten, dan praten we gewoon over de dagelijkse dingen van wat we dit weekend gedaan hebben, bijvoorbeeld. Maar als we dus willen vergaderen over de inhoud, dan is het zo dat bij economie hier binnen dit instituut, het ISS, zijn eigenlijk, voor zover ik weet, alle economen ervan overtuigd dat die systeemverandering nodig is. Het verschil zit hem in, wil je dat gradueel stapje voor stapje doen, of wil je radicale, meer revolutionaire veranderingen? En wat ik daarin altijd probeer te benadrukken, is dat je van die beide stromingen dingen kunt leren. En dat je over het hek heen moet kijken om die lessen van elkaar te leren om naar een betere economie te komen.
Ja, en zijn mensen uiteindelijk dan in staat om, want ik hoorde u zeggen, eigenlijk zou je de knop gewoon om moeten zetten op sommige terreinen. Zijn mensen daartoe in staat? In de coronacrisis lukte het. Toen waren we ineens allemaal niet meer op straat toen het niet mocht. Dus het kan wel, maar houden we het vol is eigenlijk misschien de vraag.
Ja, het kan wel als de perceptie van een acute crisis is. Ja. Dat is wat de meeste mensen in de psychologie in ieder geval daar dan over kunnen zeggen. En zoals Arnold ook al had uitgelegd, heel veel van die overschrijdingen van die planetaire grenzen, dat gaat sluipenderwijs. En dat lichaam kan heel veel aan, totdat het echt te laat is. Dus het is ook aan ons en onze gemeenschap om duidelijker te maken dat we echt tegen die grenzen aan zitten te lopen. Zonder de boeman-verhalen waarmee je mensen bang maakt en tegen je in het harnas jaagt.
Ja. Nou, dat is dan een mooie afsluiter van dit gesprek. We blijven de discussie voeren, maar zonder mensen bang te maken. Dank voor dit gesprek. Peter Knorringa, directeur van het International Center for Frugal Innovation. En Arnold Tucker, directeur van het Center for Sustainability.